Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion.
Or your first big lightning strike.
There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents.
Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag, een beetje in het thema van het nieuwe jaar, willen we het hebben over de kalenders. En er valt best wel veel over te zeggen, hè Karsten?
Welke kalender hebben we het over, Peter?
Onze huidige kalender.
De huidige kalender. Dan zeg ik welkom in het Anthropocene.
Dank je.
Er zijn... In verschillende culturen zijn er heel veel verschillende kalenders. Je hebt de Romeinse kalender, de Gregoriaanse kalender, de Chinese kalender, de kalender van de Azteken. De Koreanen hebben een eigen vorm van weken. Want een week in Korea is 5 dagen. Echt. Heel veel.
Ontzettend veel.
Javaanse kalenders, Thaise kalender. Waar zullen we beginnen?
Nou, eigenlijk wil ik even specifiek beginnen bij de kalender die we nu hebben. Die heeft natuurlijk specifiek maanden. En we hebben natuurlijk een bepaald jaartal eraan zitten. Maar meteen even een open deur. Maanden, Karsten, dat komt natuurlijk van de maan. Is wel... op zich logisch, maar toch maar even gezegd hebben. Mm-hmm. De maan, onze natuurlijke satelliet. De Latijnse naam voor de maan is Luna.
Mm-hmm.
De aarde draait dus om zijn eigen as. Dat doe je ongeveer 24 uur over. Daarom zien we de maan opkomen en ondergaan. En de zon zie je opgaan en onderkomen in die 24 uur. Maar de maan draait ook om de aarde. En daarom zien we dus de maan langzaam verduisteren en weer vol worden. En daar doet hij ongeveer 28 dagen over. Dus een maand is gewoon letterlijk van de ene volle maan tot de andere volle maan. Een maand.
Ja.
Als je heel natuurlijk naar de tijd kijkt, dan is het ook eigenlijk vrij logisch dat je dat aan gaat houden. Hè? Dat je het over dagen hebt. Want ik kan best zeggen de volgende dag. Want dat is heel duidelijk. De zon gaat weg en de zon is weer terug. Het is de volgende dag. Maar je kan ook makkelijk zeggen over een maand. Want je kijkt gewoon, het is nu volle maan. En over 28 dagen is het weer volle maan. Dus dan, over 28 dagen is zoveel tijd is er nu verstreken.
Ja.
De laatste is natuurlijk ook wel grappig. Een jaar, die is ook een natuurlijke tijd. Want het is die laagste stand van de zon, kun je zien. Ja, en je merkt wel, het is nu lekker warm. Dan wordt het weer koud. Het is weer lekker warm. Oké, er is een jaar voorbij. Dus wat dat betreft... waarom hebben we eigenlijk kalenders nodig als je gewoon de hele tijd naar de natuur kan kijken, Karsten?
Ja, dat is grappig. Eigenlijk gewoon niet, hè?
Nee.
Maar bepaalde mensen die graag macht willen of bepaalde geloven of bepaalde symbologie achter een maand willen zetten, die veranderen er weer dingen aan. Want we hebben natuurlijk de Gregoriaanse kalender, daar zullen we het meeste over hebben, omdat wij in Nederland gebruiken die. En ook in veel andere westerse... ook in veel andere landen gebruiken ze die. We kennen de maanden, toch?
Mm-hmm.
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Maar die hebben niet altijd zo geheten of in dezelfde vorm bestaan. Januari is vernoemd naar een Romeinse god, Janus. Volgens mij kan jij ons daar wat over vertellen.
Oh, zeker wel. Ja, Janus, dat is... Kijk, januari komt inderdaad van Janus en dat is een Romeinse god. Nou, vaak als je een Romeinse god hebt, dan heb je ook een Griekse god ernaast staan. Of mm-hmm. Waar die op gebaseerd is. Nou, bij Janus is dat niet helemaal zo. Die komt meer van de Etruskische cultuur. Dat zijn, het is een Italiaans volk. Nou, het is een Romeinse god en hij heeft twee gezichten. Eén aan de voorkant, één aan de achterkant. Ja, en hij is god van de poorten. En god van het begin en eind. Dus ja, wat dat betreft is januari, het begin van het jaar, maar ook eigenlijk het einde van het vorig jaar. Daarom is Janus natuurlijk eigenlijk helemaal correct. Hij is ook de god van de hemelpoort. En nou ja, in de mythologie komt hij trouwens uit Thessaloniki, uit Griekenland. Maar hij is verhuisd naar Italië. Hè? Want ja, Romeinse goden is fijn als ze ook wel iets van Romeinse, Italiaanse dingen hebben. Dus hij is toen naar Lazio of Latium gegaan. Mm-hmm. Dat is een provincie in Italië. Daar kan je nog steeds heen. Een verhaaltje over Janus. De legende noemt Janus als stichter van de maatschappij en het maatschappelijke leven. Hij was het die de mensen verloste uit hun barbaarse toestand. En hen bracht tot ordelijk leven. Nou, dat is wel een beetje, een beetje oordelend, maar oké. Okay. En de heuvel waarop hij zijn woning had, werd later vernoemd naar hem. Dus er is nu een Janiculus-heuvel.
Oh.
Ja, mooi, mooi, mooi. Goed, waarom nou die twee gezichten? Saturnus, die vluchtte voor Jupiter. En hij vluchtte naar Italië. Oké, okay, even een klein beetje backstory. We hebben natuurlijk de Griekse mythologie behandeld, waarin Zeus, zijn vader Kronos, ging. Hè, die had hij verslagen en gooide hem in Tartarus. Nou, de Romeinen zeggen, ja, dat is een beetje anders. Want kijk, Kronos, die vluchtte, hè, dus voordat hij in Tartarus gegooid kon worden, vluchtte hij naar Rome, nee, naar de Romeinse provincie Lazia. En Saturnus, dat is natuurlijk, Saturnus is dan de nieuwe naam voor Kronos geworden. Ja, en Zeus heet in het Romeins gewoon Jupiter. Dat is altijd een beetje verwarrend. Het is niet helemaal één op één, hè, maar ongeveer. Dan snap je wat het is. Het is inderdaad, Saturnus die is gevlucht voor zijn zoon, die hem wilde wreken. Mm-hmm. En dit plaatsje waar hij onderdak kreeg, dat is waar Janus woont. En Jupiter was er zo woedend op Janus, van ja, hoe kon je hem nou binnenlaten? Hoe kon je nou, het is die evil guy, Saturnus. En daarvoor werd hij gestraft en kreeg hij twee gezichten.
Ah.
Oké, okay. Dat is echt een hele milde straf, hè, voor Zeus.
Ja, voor Zeus, maar hij is Jupiter, hè.
Oké, oké, ja, sure.
Volgens mij is het wel anders.
Ja, dus daarom inderdaad, ja, Janus, god van het begin en eind.
Nou, dat is wel grappig, want als je zo doorgaat, dan kom je eigenlijk elke maand heeft wel zijn eigen verhaal en betekenis erachter, tot we bij september komen. Maar goed, februari, dat is natuurlijk afgeleid van een Latijns woord en het betekent reinigen.
Mm.
Of nou ja, eigenlijk de maand van het reinigingsfeest. Dus dit was de laatste maand van het oude Romeinse jaar. En er werden reinigingsoffers gebracht.
Mooi.
Okay. Ja.
Dus dat was reiniging en een vruchtbaarheid, begreep ik ook, hè?
Ja, klopt. Want het is een beetje het einde van het jaar. Dus nieuw begin.
Ja, ja. Dus ik begreep nu dat dit eigenlijk afgeleid was van de Griekse feest wat ze voor faun of pan hielden.
Ah.
En Pan is natuurlijk die half geit, half mens. God. Mm-hmm. En ja, daar gingen ze ook altijd reinigingsfeesten, vruchtbaarheidsfeesten. Ik weet ook niet precies hoe die er dan uitgezien hebben. Maar in de Romeinen werd het dus blijkbaar Februus, Februos, Februus.
Ja, en dan gaan we door naar maart. Nou, die is genoemd naar de god Mars,
ja.
De god van de oorlog.
The god of war. Ja, in het Grieks is
Kratos.
Nee, niet Kratos, sorry. Kratos, dat is...
Kratos dan?
Nee.
Nee,
Kratos betekent gewoon zoiets als kwaad of woede of wraak.
Ja, zoiets, ja.
En is niet echt een werkelijk figuur.
Nee, maar wel goed verzonnen.
Ja, maar dus eigenlijk in het Grieks was het Ares. Nou, Ares is echt de god van de oorlog. Hier heet hij dus Mars. En ja. Het is wel zo dat inderdaad de maanden en de planeten zijn dus vernoemd naar Romeinse goden. Ja, dus niet andersom, wat dan ook. Eerst waren de Romeinse goden en later zijn die dingen vernoemd naar hun. Nou, hij was de zoon van Juno en Jupiter. En oorspronkelijk vooral de god van vruchtbaarheid en beschermer van vee. Mars was helemaal niet zo'n evil guy.
Dat is wel waar je oorlog om voert, denk ik.
Ja, ergens wel. Ja.
Ja.
Ja, later is hij dus een beetje samengesmolten met Ares. En werd hij primair echt geassocieerd met strijd en dood en oorlog. Zijn Etruskische equivalent, hè, de Etrusken.
Ja.
Dat is Laran. Nou ja, ik weet niet, die Etrusken, dat is toch wel een heel interessant ding. Daar moeten we het vast ooit nog een keertje over hebben.
Oh god, ja, de Etrusken.
Ja.
Zo'n tragisch verhaal en zoveel over te bestuderen. Oh, ja, gaan we dat zeker over hebben.
Oké. Nou ja, hun god van de oorlog is inderdaad veel meer van de... Hun versie van hem was dus veel meer over beschermen van het vee en vruchtbaarheid. En,
ja.
Dus dat is een beetje die tweede Griekse god en deze Etruskse God is dan samengekomen. En die zijn dus samen een beetje geworden wat Mars nu is. Nou ja, goed, om even een belangrijk punt te maken in deze podcast natuurlijk. Het wapen van Mars is een speer.
Yes!
Ja, dat moet wel even gezegd worden.
Oh, dat had ik niet, dat had ik niet gezien. Oh, dat is gaaf.
Ja, en het is zelfs...
Mars is nu mijn favoriete god.
Ja, dat is de beste nu, hè. Zelfs in Rome was dit... hadden ze in een gebouwtje, in een speciale, ik weet niet precies, niet een museum, maar een staatsgebouw of zo. Daar hadden ze een speer liggen, waarvan ze zeiden dat de speer van Mars was. En nou is het zo dat als er oorlog aan zat te komen, dan ging die speer trillen.
Oeh.
Wauw,
de eerste vibration function.
Ja, ja.
Ding, 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 er komen mensen aan.
Ja, dus dat was werkelijk een ding, de speer van Mars.
Wauw, gaaf.
Ja.
The more you know. Nou, dan komen we bij april. Het Latijnse woord is dan aprilis.
Aprilis.
Maar ja, het is een beetje...
Het is een rommeltje, deze. Ik kwam
het is een
rommeltje,
ja. Nee, wat ik kan vinden is dat het weer een Etruskisch woord is. En dat het herleidt naar Aphrodite.
Mm-hmm.
Of dat het leidt naar aperire. En dit betekent openen.
Ja.
En ja, dit is dan voor de ontluikende natuur. Want april is natuurlijk een beetje net tussen lente en winter in.
Open. Ja, er is nog een theorie. En dat is dat het misschien van Aperta komt. En dat zou een bijnaam zijn geweest van Apollo. Maar ja, weet je, ze weten het niet echt.
Nee.
Waarschijnlijk toch gewoon van Apire. Dat is dat openen, ja. Dat Aphrodite is toch net iets te onlogisch. Net iets te ver gezocht, hè?
Ja, ik zie april nou niet echt als een maand van de liefde.
Nee,
ik weet niet. Ja. Ik ben niet emotioneler in april of zo.
Ja.
En dan gaan we naar mei. Nou, de maand van de aarde natuurlijk. Maya. Peter, wie was Maya ook alweer?
Ja, Maya. Nou, ik dacht even zo van, Maya, dat is natuurlijk gewoon de Romeinse Gaia. Maar dat is niet zo.
Nee!
Nee, Maya is in de Griekse mythologie een van de oudste Pleiaden.
Oh.
Ja, en de Pleiaden, dat zijn de zeven dochters van Atlas en Pleione. Nou ja, en Atlas, dat was natuurlijk een van die titanen, hè, die uiteindelijk de hemel omhoog houdt. Pleione is een nimf. En deze Pleiade, ja, je kan het misschien vergelijken met de muzen. Het zijn, het zijn berggodinnen. En ja, ze hebben allerlei krachten. En ze zijn vaak moeders van goden ook. Hè, want zij zijn echt de moedergoden, zo kun je ze dan een beetje zien. Nou ja, Maya is de moeder van Hermes. Dus dat is wel een bijzondere titel. Hermes is natuurlijk de boodschappergod. Hè, die met de vleugeltjes aan zijn helm of soms aan zijn enkels. Of het verschilt. Maar Hermes, die heeft een prachtig verhaal, Karsten. Dat is zo grappig hoe hij geboren is. Oké, nadat Maya bevallen was van Hermes, wikkelde ze hem in een dekentje en ging ze weer slapen. Maar baby Hermes werd snel groot en ging op avontuur. En hou je vast, hij vond de lier uit door een schildpad uit te hollen en daar een stok en snaren op te bevestigen.
Ja.
Dus baby Hermes heeft de lier, hè, zo'n soort gitaar heeft hij uitgevonden. Daarna ging hij een paar koeien stelen van de god Apollo. En zo heeft hij nog meer dingen uitgevonden. Echt een bizar verhaal. Misschien dat we hem ooit helemaal gaan doen. Want het is erg leuk.
Dit klinkt echt als een hele aflevering. Ja,
ja, ja, de geboorte van... Nee, gewoon sowieso Hermes, de god.
Hermes ging op een sidequest op zijn eerste dag.
Dus, net geboren. Hij heeft meteen al de lier uitgevonden. Ja, amazing. De Romeinen die vierden diverse voorjaarsfeesten. En begin mei hadden ze het meerdaagse bloesemfeest, de Floralia. En op de eerste dag van mei vierden ze het feest van de aardgodin Bonadea, de goede godin. Nou ja, Bonadea en Maya zijn een beetje dezelfde. De moedergod, de goede godin. En sowieso het Griekse woord voor Maya is... betekent eigenlijk oorspronkelijk ook moeder, maar later ook wel vroedvrouw. Dus je ziet in dat hele gedoe met mei en Maya, vruchtbaarheid en geboorte en nieuw leven. En, de Romeinen vereerden ook Juno wel op deze dag. Daar komen we misschien later wel op. Maar wat wel grappig is, Maya is misschien ook het woord voor major, hè? Heel groot.
Oh, major. Ja, groot.
En majestueus.
Is mei zo'n majestueuze maand?
Mei is een majestueuze maand.
Ja.
Ik denk dat we de eerste zijn die dat zeggen.
Ik herken het eigenlijk als examens en zo. En dat het afschuwelijk is. Meestal dat het leven ten einde is. Zo van, oh chips, het komt eraan. Ja, of nee, het is er al. Maar Peter, wat grappig dat je net Juno zei, want dat is wat ik nu op de maand zie staan. We gaan nu naar juni.
Ja, juni. Juno. Ja. Of Juno. Is gewoon de vrouw van Jupiter. In het Grieks is dat Hera. Ja, zij is de godin van het zuivere licht. Vooral het licht van de maan eigenlijk. Dat was wel bijzonder.
Ja.
Zij waakt over de vrouw als echtgenoot en als moeder. Ja. Echt allemaal heel traditioneel, helaas. Maar op zich is ze als godin van geboorte en beschermer van kinderen ook wel heel belangrijk. Dus dat is wel mooi.
Ja.
Er waren heel veel vieringen voor Juno. Want eigenlijk aan het begin van elke maand was het wel de dag van Juno. Maar er waren ook wel echt specifiekere dagen. Zo was er, in maart was er geloof ik al een speciaal Juno-feest waarbij vrouwen een beetje in het zonnetje werden gezet. En natuurlijk in de maand juni was er een groot feest. Ja, op zo'n feest worden natuurlijk offers gebracht aan Juno. En de vrouwen kregen speciaal wat meer aandacht. Dus dat was, dat was wat je viert op een Juno-feest. En dan komen we natuurlijk bij de volgende Romeinse god, Juli. Maar Karsten, ik kon niks vinden over een of andere god genaamd Juli.
Nou, wel grappig dat je dat zegt, Peter. Want we gaan het niet hebben over een echte god. Maar sommige mensen vereren hem wel als een soort van god. Maar... dat kwam vooral omdat het natuurlijk een van de bekendste personen in de geschiedenis is. Gaius Julius Caesar.
Ah, Julius Caesar.
Ja. Als jij het op de barbare manier wilt zeggen, goed natuurlijk. Nee, Julius Caesar. Een van de bekendste gezichten uit de geschiedenis. Hij begon als zoon van een een man in de aristocratie van Rome. Oh ja. En hij werkte zich steeds hoger op. Hij werd generaal, hij werd lid van een triumviraat. Dat was een groepje machtige, een groepje van drie machtige mannen. En uiteindelijk, hij hield zich eerst aan het systeem.
Mm-hmm.
En daarna begon hij steeds meer te proberen om zijn macht uit te breiden. Want hij begon als generaal, ging hij in Gallië hele heldhaftige dingen doen. Zoals moeders en kinderen afslachten en mensen misplaatsen.
Mm-hmm.
En hij trok ook nog even naar Groot-Brittannië, want waarom niet? Hè? Dan kan je het daar ook doen. En toen kwam hij terug en toen kwam hij midden in een burgeroorlog. Want hij hield zich niet aan, aan de wetten van Rome. En die zeggen van, nou, als je als generaal bij de... dan moet je bij een rivier die de grens van Rome aanduidt, moet je je leger ontbinden. En dat deed hij niet. Hij ging de rivier over. En zijn manschappen, die hadden zoiets van, ja, weet je, we volgen hem.
Ja, ja,
hij was een heel goed politicus.
Ja.
Ja,
mooi.
Nou, hij versloeg de legers van de Republiek en hij benoemde zichzelf... Eerst brandde hij nog even de bibliotheek in Alexandrië af.
Ja,
dankjewel Julius Caesar.
Mijn mythologie verhaaltjes.
Ja, al jouw mythologie verhaaltjes en mijn geschiedenis, weg! En die stomme gast die een bibliotheek begroef in Rusland, ook bedankt.
Ja.
Zoveel kennis kwijt.
Oh, zonde.
En hoeveel dingen had ik over Carthago kunnen vertellen?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Ja.
Ja, en misschien de dood van Zeus staat ergens. Ja. Hè, het werd voorspeld, maar er is nooit een verhaaltje gevonden.
Nee, waarschijnlijk. Och. Maar... Uiteindelijk riep hij zichzelf dus uit tot keizer of imperator. Hij werd een alleenheerser. Nou, nu waren de mensen niet blij mee, dus hij ging naar de Julius Caesar, die trok naar de Senaat en werd door 50 man of zo in zijn rug gestoken. Oh, et tu, Brute, oh, Brutus. Ook jij, Brutus. En nou ja. Maar hij maakte wel een impact op hoe de Romeinen zich vanaf dat moment gingen handhaven. Want ja, uiteindelijk, ze probeerden nog, of de Senaat probeerde nog een republiek te behouden. Maar, enter Augustus.
Ja.
Over wie heb ik het, denk je?
Ja, keizer Augustus.
Enter Octavianus, Gaius Octavius, de achterneef van Julius Caesar.
Oh, oké, ja.
Ja, Julius Caesar had een erfgenaam nodig, dus benoemde hij zijn achterneefje. Nou ja, er staat great nephew in de bronnen die ik heb gevonden. Nou, dat vertaalt ongeveer als achterneef. Hij was een verre verwant, zeg maar. Ja, dus ze waren wel familie, maanden. Het was belangrijker dat hij hem adopteerde. En hem dus zijn erfgenaam maakte.
Ja, het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Dat adopteren, dat gebeurt wel vaker.
Ja. Augustus, die vocht samen met Marcus Antonius, een van de luitenanten van waarschijnlijk de belangrijkste luitenant van Julius Caesar.
Mm-hmm.
Heerlijk, hè, zou dat switchen.
Ja.
Caesar, Keizer. Het klopt allebei, hè? Want natuurlijk, Keizer is dan de echte.
Waarschijnlijk ongeveer hoe ze
de oorspronkelijke uitspraak. Maar zoals we wel meerdere keren hebben gezegd in verschillende podcasts, die dingen veranderen om de haverklap. Weet je, sommige mensen zeggen Cesare of Cesare of weet ik veel, of Caesar.
Ja, dat is ook weer zo. In Italië was er niet één taal toen, hè? Dus ja.
Nee. Etruskisch, Italiaans, Latijn,
ja,
heel veel. Ja. En verschillende dialecten.
Oh. Mm-hmm.
Maar hij werkte dus samen met Marcus Antonius. En na een lange, bloedige burgeroorlog heeft Augustus zichzelf benoemd tot keizer van Rome.
Mm.
En hij was dus Octavius, of was de, ja, de eerste echte keizer, zeg maar. En voor de Romeinen was hij misschien wel bekender of belangrijker dan Julius Caesar. Okay, want hij was de eerste echte keizer. En Gaius was natuurlijk de, of Gaius Julius was de eerste imperator, maar hij was nog niet de keizer. Nou, dus daarom heet de maand Sextilius nu augustus. Eerst was het was de naam Sextilius voor zes, want het was eerst de zesde naam. Maar augustus wilde een maand en wilde dat hij net zoveel ging betekenen als juli. Van Julius Caesar, want Julius Caesar was op dat moment wel heel bekend. Dus hij maakte zijn Sextilius, na de maand die naar juli kwam, noemde hij lekker augustus. En hij plakte er ook, for good measure, 31, of hij maakte er 31 dagen van.
Oh,
want okay. Dan ben je net zo belangrijk als Julius Caesar. Dus ja.
Hmm.
Ja, en dan komen we natuurlijk bij de maand september. Peter?
Ja, dat is een hele bijzondere Romeinse god. Dat betekent gewoon zeven.
Ja, oktober, november, octus, octo, november, novum, decum.
Ja.
Ja, vanaf hier kunnen we gewoon tellen.
Ja, maar er klopt dus iets niet. Want inderdaad, hè, juli was dan Quintilis, de vijfde. Mm-hmm. Maar als je gaat tellen, juli is niet de vijfde maand. Maar dat heeft eigenlijk alles te maken met januari en februari. Die twee maanden bestonden eerst helemaal niet. Dus als je gaat tellen vanaf maart, dan is het 1, 2, 3, 4, 5. Nou, dan ben je bij juli. Nou ja, en dan is het inderdaad logisch. Quintilis, Sextilis, september, oktober, november, december. Maar ja, dat, eigenlijk zou het dus anders moeten zijn. Ik heb even opgezocht wat dan 11 en 12 zou moeten zijn. Dus eerst mijn nieuwe voorstel. Het moet un december en duo december worden.
Yes!
Dan klopt het. Dan is het de 11e en de 12e maand. Dus ik denk als dat we een nieuwe kalender moeten gaan invoeren.
Ja. Hoe gaan we hem noemen?
Ja, de Anthropocene kalender.
Die van het Anthropocene.
Ja, ja.
Ja.
Ik bedoel, het kan ook wel de Peter Karsten kalender, maar dat is toch een beetje,
ja,
een beetje smakeloos.
De historische kalender, of de mythologische kalender.
Nou ja, het is wel grappig dat we nu eigenlijk een kalender hebben die aardig klopt. Behalve, je hebt een schrikkeljaar nodig, een schrikkeldag.
Ja.
Ja, dus eigenlijk we hebben nu een perfecte kalender. Hè? We hebben al die dagen goed verzorgd, zodat het klopt met de natuurlijke kalender, de astronomische kalender. Maar nu elke 4 jaar hebben we dus een schrikkeldag nodig, zodat het toch weer gelijk loopt. Ja, anders heb je misschien over jaren en jaren dat het toch zomer is in de winter. Dat we een hele warme dag hebben in december. Grappig genoeg, het klopt alsnog niet helemaal nu. In het jaar, dus bereid je alvast voor, in het jaar 2100 slaan we de schrikkeldag over.
Aha.
Ja, want anders lopen we
dan
toch
weer. Dan klopt het ook weer niet.
Wat een rommeltje is dit, Karsten. Waarom is een kalender zo'n rommeltje? Het was zo makkelijk. Je kijkt gewoon naar de maan, je kijkt naar de zon.
Ja, maar waarom zou je het makkelijk maken als je ook het moeilijker kan maken, waardoor mensen het niet begrijpen en jij gewoon kan zeggen, ja, maar ik ben cool, dus kijk naar mij.
Er was ook een Duitse man, die geloof ik dat een Duitse man was, maar die wilde een kalender maken die wel klopte, waarbij elke maand evenveel dagen heeft en dan altijd op een maandag begint. En dat was eigenlijk een perfecte kalender. Maar ja, we doen al jaren wat we nu aan het doen zijn en iets veranderen is altijd ontzettend moeilijk, hè?
Ja, maar aan de andere kant gebeurde het vroeger wel. Waarom nu niet?
Ja, inderdaad.
Nou,
ja,
waarschijnlijk
toch te veel.
Omdat er niet. Ja, het is te veel. Maar ook omdat er waarschijnlijk niet iemand is die zegt: luister naar mij. Want als je dat doet, Oeh.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. En toenertijd kon je gewoon natuurlijk makkelijk als keizer zeggen van, we gaan het gewoon zo doen.
Weet je, we hebben nu op dinsdag hebben we alleen maar veganistisch eten. Ja, nou, als je dat nu doet. Ja. zeker 10.000 mensen die komen protesteren.
Mm-hmm. Ja. Ja, nee, helaas. We zitten vast aan deze kalender. En met half Romeinse goden, half Romeinse, Latijnse namen, half gewoon tellen, maar niet de juiste nummers voor de maanden. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het toch een mooi geschiedenisstuk eigenlijk, waar we nog steeds aan vasthouden.
Ja, het is een beetje het nu van vroeger.
Ja.
Ja.
Nou ja, en wie weet dat we het nog wel eens over andere kalenders gaan hebben. Of over de andere benamingen van maanden. Mm-hmm. Ja, geen idee.
Ja, want we hebben natuurlijk niet alleen deze. We hebben zoveel verschillende kalenders waar Peter en ik over in kunnen gaan. Mm-hmm. Maar om deze aflevering een beetje normaal te houden, gaan we dat een andere keer doen. Want
we willen nog wel even zeggen natuurlijk dat onze Q&A eraan zit te komen. De volgende aflevering is namelijk onze 50ste aflevering.
Ja, we zijn dit al 50 keer aan het doen.
Jeetje.
Ja, dus als je een vraag hebt, stel hem aan ons. Je kan het doen op een van de nieuwe YouTube afleveringen die uitkomt. Want we zijn nu ook op YouTube onze podcast afleveringen aan het uitrollen. Je kan het doen via Twitter, Instagram. We hebben een mail. Mm-hmm. Ja. Dus stel hem, weet je. Dan gaan wij jullie vragen beantwoorden. En we gaan de 50ste aflevering gaan we natuurlijk wel een beetje vieren. Hè? Dus we maken er lekker een speciale aflevering van.
Maar we zijn ook al bijna een jaar bezig.
Ja, wauwie.
Goh, een hoop om over te reflecteren. En dat doen we in de volgende aflevering. Dus Karsten, ik kan niet wachten. Ik zie je de volgende aflevering.
Yes, tot de volgende aflevering, Peter.
Oké, ciao.
Doeg.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.